In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en van harte welkom bij Hour of Power op deze vroege novemberdag. Het is herfst, maar het is buiten heerlijk. En hier ook, want we hebben een mooi programma. John Ortberg is een hele bekende predikant uit Silicon Valley. Dat is het grootste technologische park ter wereld, vlakbij San Francisco. En Bobby haalt hem regelmatig aan in zijn preek. Het is een man die ongelooflijk nadenkt over de dingen van deze tijd. Nou, Apple zijn ze daar gevestigd, Google, Twitter. En hier naast mij zit als mijn gast van vandaag de theoloog des Twitterlands.
Ja, goeiedag.
Ellen, goedemorgen. Ja, hij is mijn gast. Waarom ben jij de theoloog des Twitterlands?
Ja, goed. Ik ben een van de eerste theologen die dacht, ik ga eens eventjes wat ik heb gepreekt op Twitter zetten. Ik zet bijvoorbeeld als het Pinksteren is 20 tweets met uitleg wat nou precies het Pinksteren is op Twitter. Ik dacht, ja, als je overal over God en de Bijbel zou kunnen praten, waarom dan niet op Twitter?
Fantastisch. En wat is je laatste tweet?
Wakker. Preek schrijven over sociaal-economische wetgeving voor het oude Israël. Nou. En daarbij een screenshot van een Deuteronomium tekst.
Kijk.
Heel klassiek.
We gaan het erover hebben, want jij bent een rebelse jonge theoloog, nog net geen 30. Je hebt net een boek geschreven,
ja,
onder de welluidende titel God en ik. Daar gaan we het over hebben. En Da Capo speelt een streekkwartet in Shepherd's Grove. En het koor zingt een nieuw lied over Daniel. Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
I just want to say that God loves you so deeply. And Isaiah 43 says, "Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine." Turn around and shake the hand of the person next to you and say, "God loves you, and so do I."
Well, good morning, everyone. Today, I'm taking a break from preaching. We have the joy of having John Ortberg in the house preaching this morning. Well, so what a thrill that will be. And we just believe you're going to leave here full of joy. Let's pray together. Father, we love you, and we thank you that you love us, and that you care for us, and that you love us just as we are and not as we should be. And we pray, God, in Jesus' name, that your kingdom would envelop everything we do. We take the crowns off our head, and we lay them before your throne. And we pray, God, that your effective will would be at work in our lives. We're at peace today. We're trusting you. And we're living by faith. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. may be seated. In preparation for John's message, the words of our Lord found in Mark 1:14. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news. "The time has come," he said. "The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news." Church family, we get to live together in the presence of God. Amen.
Oh, the king cried, "Oh, Daniel, Daniel, oh, Daniel, Daniel, oh, Daniel, Daniel, servant of the Lord. Oh, Daniel, Daniel, oh, Daniel, Daniel, oh, Daniel, Daniel, oh, Daniel, servant of the Lord.
Daniel, 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 oh,
among the Hebrew nation, one Hebrew Daniel was found. They put him in at the lion's den. He stayed.
His sleep was troubled, and early in the morning he rose to find God had sent his angel down to lock the lion's jaws.
Well, today we have such a joy to have John Ortberg in the house. You know, I think every preacher has their favorite preacher. John is my favorite preacher. I mean that sincerely. I've been listening to your podcast for years, and it's amazing what John has been able to accomplish at Menlo Park Presbyterian. You know, right down the street from Stanford University, he's been able to have a major influence in that whole, area of technology, what people are doing. And John is so accessible, too, with the influence that he has to pastors like me. I still remember the first time I met John, he agreed to meet me over a cup of coffee, and I asked him for preaching advice. And I still remember what you said, John. Two things. I forget which philosopher it was, but I still remember what the point was. Always think about what do you want them to feel, what do you want them to understand, and what do you want them to do. So I always do that in every sermon. And the second was, read a lot, but don't read for your sermons. Just read, and then it'll work its way into your sermon. So this man has had a great influence on our ministry, and we share a joint love for Dallas Willard, too, which you'll hear so much of what he's saying is what I'm saying. So would you please welcome with me Pastor John Ortberg. John, hi.
That's just
so great to have you.
Thank you, Jesus.
Awesome.
Thanks very much. Thank you.
Well, one of the reasons we're here is this church is so excited about your new book, Eternity is Now in Session. And, of course, this is really important to your message, isn't it? Tell me a little bit about why you wrote this book.
Well, that phrase, Eternity is Now in Session, comes from somebody who was very influential on both of us, Dallas Willard. Okay. And Dallas taught philosophy for many years at the University of Southern California. Brilliant philosopher, brilliant mind. Smartest guy I've ever known. I used to joke I would never get in an argument with Dallas because I was afraid he would prove I don't exist. And he used to talk about things like eternity. Dallas had just thought through words that all of us throw around but often don't think about. And often we think eternity is something that is going on, that you have to die before you can get in on it. And he would say, no, eternity is going on right now. Eternal life, another one of those religious phrases that gets used a lot, is defined in the Bible only one time. And that's in the Gospel of John, chapter 17, where Jesus is praying to his Father and says, this is eternal life, that they, the people, you and I, might know the Father. And so the idea is that eternity is going on right now, and we can enter into an interactive, participative relationship with God in our real lives on this planet right now. We can be part of eternity today.
Remember, he used to use the phrase I really liked that helped communicate that idea. He used to say eternal living.
Yes.
What can we do today? What's the easiest thing we can do?
Yeah. No, Dallas was the kind of guy who had 1,000 different phrases for those of us who knew him and loved him. One of them is he would say, I'm quite sure that God will allow everyone into heaven who can possibly stand it. Because a lot of us have kind of cartoon pictures of heaven, but the idea is heaven is about being with God. And now, yeah, I have to become the kind of person who actually wants to be with God. And I would say for anybody who wants that, begin right here. Surrender your life to God as sincerely as you can. That one simple prayer, your will be done in my life. That was Jesus's core prayer. People who are trapped in addictions, surrender is always the first step. And that's a wonderful prayer to pray at any moment. Whatever's going on, whether you are happy, sad, successful, failing at something, any moment, every time you think of it, that prayer, God, your will be done. I surrender to you. And God, I believe, always honors that prayer.
If you want that great experience in your life, get this book, Eternity Is Now in Session. You guys want to hear more? Yeah. Ladies and gentlemen, John Ortberg. John, thank you.
Love you.
Glory of Christmas. Een schitterende kerstbeleving.
Vanavond denken we na en beleven we de Glory of Christmas.
Samen zingen, samen genieten, samen kerstvieren. Met de zandtovenaar Gert van der Vijver. Speciaal uit Amerika overgevlogen, Mindy Kim. En muziek van Jonathan Vroegen. Gospelkoor Tin Speranza en nog veel meer. De avond wordt gepresenteerd door Jan van den Bos. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
Christ is coming to break in your darkness.
Kom naar de Hooglandse Kerk in Leiden en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op gloryofchristmas2018.nl.
Alleen, je hebt een geweldig boek geschreven. Ik heb het een paar keer gelezen voordat ik ging slapen. Ja. En je hebt mij op de slaap gehouden, dus dat is knap. God en ik, wat kunnen we leren van de Bijbel? Die inleiding schrijf je: voor veel mensen is het christelijk geloof als cricket. Een exotische hobby van de sympathieke buurman. Ze voelen geen afkeer erbij, maar ook niet echt aantrekkingskracht. Ze vinden het op zich wel leuk om een middagje te komen kijken, want de enthousiaste verhalen van de buurman maken je toch nieuwsgierig. En zeg je, misschien geldt het ook voor jou. Dan ben ik met dit boek, jouw buurman, met de exotische hobby. En hier volgt mijn enthousiaste verhaal over die liefhebberij. Mijn vraag, wat doet een 21-eeuwse moderne jongen met die oude verhalen uit, overigens het meest gelezen boek ter wereld, de Bijbel? Ja, wat trekt jou aan?
Misschien wel het feit dat het meest gelezen boek ter wereld is. Kijk, er wordt een beetje laatdunkend over gedaan, hè? Van, ach ja, de Bijbel, dat was ooit, nu lezen we de IKEA-gids. Hè? Wat de grote concurrent is qua meest gelezen boeken.
Oh ja?
Ja, dat schijnt zo te zijn. En ik denk dan, als die verhalen al meer dan 2000 jaar door generaties aan elkaar worden doorgegeven. En iedere keer zeggen die mensen, dit boek gaat over ons, over alle mensen, over het leven met God. Dit geven we aan onze kinderen door en aan de volgende generatie. En dan stopt dat niet ineens in 1960 of in 2018. Ik geloof dat dat blijvend relevant moet kunnen zijn. Het kan alleen een beetje moeilijk zijn, hè, om het in een andere tijd en plaats te lezen.
Waarom moeilijk?
Omdat de verhalen komen uit grotendeels het oude Israël, hè, van... Voor de tijd dat we elektrisch licht hadden. Dus je moet een vertaalslag maken. En ja, daar ben ik toe opgeleid als theoloog.
Ik geloof in God, zeg jij. Ik lees op je boekje, schrijft Tim Hof van de acteur. Die zegt, ik geloof niet in God, maar aan Alain zal het niet liggen.
ja, precies. Dat is zijn aanbeveling. We hebben wel eens op Twitter bijvoorbeeld een discussietje over God en over geloof en over de waarde daarvan. Tim Hof heeft God adieu gezegd. Zo. Hij heeft bij adieu God ook gezeten, bij Thijs van den Brink. Maar we hebben daar nog wel eens een debatje over. En dan zegt hij, nou, zoals jij het vertelt, vind ik het eigenlijk wel sympathiek. Dat is wat ik probeer ook. Ja. Op zijn generatie, zijn type mens, mik ik.
Ja, want jij twittert veel met hem.
Ja, ik twitter inderdaad met hem. Ja.
Hoe ontvangen mensen twitters van iemand die zegt, ik geloof, en die ander zegt van, ja, lekker, maar ik geloof lekker niks. Wil jij mensen overtuigen? Wat wil je eigenlijk?
Nou, ik wil mensen allereerst laten zien, wat ik doe is niet ouderwets achterhaald en achterlijk of kwalijk zelfs, kwaadaardig. Maar ik heb een manier van leven die mooi is en met mij heel veel mede-christenen. En dan heb je alvast een beter gesprek. Hè? Dan zijn er wat vooroordelen uit de weg. En ik merk, de helft van mijn Twitter-volgers gaat met kerst niet eens naar de kerk. Dus die geloven echt helemaal niks meer. Maar die vinden het prima om te horen op Tweede Pinksterdag waarom ze vrij zijn.
Ja.
En dat probeer ik.
Ja. Slaag je erin?
Ja, vinden mensen toch leuk dan om te lezen, ja. Ja. Het is wel zo dat dit boek, een boek over de Bijbel, voor mensen die niet geloven, ja, dat helpt wel heel veel mensen om wat meer sympathie voor
te krijgen. Je bent dominee, de kerken lopen leeg, hè? Ja. En toch zit je hier met een blij gezicht.
Ja, ik ben redelijk optimistisch. Ik vind het christendom gewoon nog steeds een heel sterk verhaal. En ik geloof niet dat het overgaat. Kijk, misschien dat het er heel anders uit zal zien over 20 jaar. Maar ik ga mijn pensioen wel halen binnen het christendom. Terwijl toen ik net me ingeschreven had in de studie theologie, werd mij gezegd, heb je ook een plan B?
Ja, jij ging theologie studeren. Je raakte ook bevriend met een theologie student. Daar ben je ook mee getrouwd. Ja. Je bent ze alle twee kwijtgeraakt. Je vrouw en je geloof op een gegeven moment. Dat is heftig.
Ongeveer in hetzelfde jaar ook, ja. Ja, ik heb vrij veel kerkgenootschappen van binnen gezien. Vanwege zwerftochten in mijn geloof. En als je gaat studeren in de Bijbel en de theologie, moet je al je zekerheden ook bevragen. Dus toen raakte ik inderdaad mijn geloofszekerheden kwijt. Ik dacht gewoon, alles. Waarom ben ik dit gaan studeren? Ja. Ik geloof helemaal niet dat God er is. Ik bid niet meer, want er luistert niemand en het heeft geen zin. En het is puur toevallig dat ik christelijk ben, want mijn ouders zijn nou eenmaal christen. En daarmee was het voor mij op dat moment wel klaar, ja. Ik kon het niet meer rijmen met wat ik zag op de wereld ook. Worsteling met het kwaad. Dus dat was een worstelende relatie met God die uiteindelijk ermee eindigde. Dat ik echt tegen mijn ouders ook officieel heb verteld van, joh, ja, eigenlijk weet ik het niet meer. Misschien geloof ik wel niet meer.
Ja.
Dat is vervreemding en het was een zorg voor mijn ouders. Ja,
want viel je in een gat, want je hoorde niet bij de ene club en dan niet bij de andere club.
Dat klopt. Ik voelde me inderdaad bij beide niet meer thuis. En ik zal je heel eerlijk zeggen dat het nog steeds een beetje zo is. Dat ik me nog buiten de kerk, nog in de kerk helemaal op mijn gemak voel. Het blijft toch altijd schuren voor mij, omdat ik beide benen heb. Ja.
En ik denk ook dat Jezus dat aan ons vraagt. Hè? Van, we hoeven niet blindelings te volgen. Nee, we mogen ook de vragen stellen.
Dat lijkt me wel, ja. En ik denk dat alleen als je bang bent, van nou, als ik die vraag stel en het antwoord valt me tegen, dan raak ik mijn hele geloof kwijt.
Ja.
Dus ik stel die vraag maar niet. Kijk, op die manier kun je uit angst een beetje een verkeerd geloof vasthouden, omdat je zo bang bent voor wat er gebeurt als je die vraag stelt. En ik ben nu zo ontspannen dat ik denk, wat ik ook vraag en wat ik ook onderzoek, er zal altijd een basis zijn.
Ja. Waar roep je ons toe op?
Ik heb wel eens gezegd van, nou, mensen die zeggen dat ze alles zeker weten en dat ze altijd blij zijn in hun geloof, die overschreven zichzelf. Die geloof ik niet. Maar toen kreeg ik boze e-mails van mensen die zeiden, ja, maar dat is nou eenmaal hoe ik geloof. Dus waarom moet ik net zoals jij twijfelen, worstelen, vechten? Ik ben helemaal niet zo. Dus ik denk, nou ja, goed, ik mag ook weer niet zo oordelend zijn over de geloofsbeleving van andere mensen. Maar ik wil zeggen tegen al die, vooral studenten, maar ook mensen die hun leven lang al twijfels wegstoppen, dat die twijfels, die vragen, dat alles wat je wilt onderzoeken, dat er mag zijn. Als het je nou eenmaal is overkomen.
Ja.
En als je denkt, ik heb een twijfelloos geloof en ik voel me daar gelukkig bij en ik doe goed, dan mag dat ook. Dan mag je naast mij in de kerk zitten.
In de kerk, maar ik denk dat jij nog liever opereert buiten de kerk. Daar waar de mensen twijfelen, daar waar de mensen de vragen hebben, daar waar jongeren zeggen, ja, leuk joh dat jij gelooft en word er vooral lekker blij mee en warm van. Maar ik heb er niks van. Ik feest lekker het hele weekend door.
Ja.
Ik verdien een goed salaris. Dus ja, ik heb die God van jou en die Jezus van jou, ja, dat met alle respect, dat zegt me niks.
Ja.
En wat zeg je dan?
Dan zeg ik, ja, uiteindelijk heeft iedereen een ziel, dat geloof ik gewoon. En die ziel, dat is waar je wakker van ligt. Twijfels, angsten, vragen, dromen, hoop. En dan denk ik, die verhalen in de Bijbel, die verbinden zich allemaal aan die angsten, aan die dromen, aan die hoop, aan je liefde. En dat is dus voor iedereen relevant.
Ja. Over liefde gesproken, dan wil ik eigenlijk naar een Bijbels figuur waar jij over in je boek hebt geschreven. Overigens komen daar allerlei personen uit de Bijbel naar voren, wat jij schreef. Maar die hebben eigenlijk ook het leven wat wij kennen. David, daar heb je een heel hoofdstuk aan gewijd.
Ja.
Wie was David ook alweer?
David is een koning in de Bijbel en die heeft heel veel liederen geschreven, omdat hij goed op de snaren kon spelen. Maar hij heeft ook een heel heftig levensverhaal, waar hij dan weer een geloofsheld was en dan weer een schurk. En dat ging de hele tijd op en neer.
Ja. Bijzondere man. Want ja, we zingen nog elke zondag in de kerk. In Nederland zingen we zijn psalmen.
Ja.
Van 3000 jaar geleden.
Ja, ik vind het heerlijk inderdaad.
Ik bedoel, wordt er nog een lied van Beyoncé gezongen over 3000 jaar?
Ik denk het eigenlijk niet.
Nee, oké.
En die liederen van David, die psalmen ook, die hebben dus duizenden jaren geschiedenis en levensgevoel in zich opgenomen. Ja, dat is mooi.
Je hebt een stukje geschreven over David. Dit is eigenlijk wel het dieptepunt van het leven van die beroemde koning.
Ja. Ja, het is heel eerlijk inderdaad.
De Bijbel is ook heel eerlijk.
Ja, en dat moet het ook blijven. David is zijn glans verloren. Hij is koning en ergens in de namiddag van een lome dag is hij van zijn rustbed opgestaan om verveeld te ijsberen en een beetje naar het uitzicht te staren. Als hij beneden in de stad een vrouw ziet baden. Ze is prachtig. Haar naam blijkt Bathseba en ze is getrouwd met een van Davids legerbevelhebbers, Uria. Toch laat David de vrouw naar het paleis komen en in zijn bed. Voor een vrouw viel er in die tijd weinig te weigeren ten overstaan van een koning. Niet lang daarna blijkt Bathsheba zwanger te zijn en dat laat ze weten aan David, die nu met een dilemma zit. Want Uria kan zijn eigen vrouw onmogelijk hebben bezwangerd, terwijl die mijlen verderop in het leger zit. Eerst verzint David een makkelijke list. Hij laat Uria terug uit de strijd komen en nodigt hem uit op audiëntie. Later voert hij Uria nog even dronken, in de hoop dat die man rechtstreeks naar Bathsheba waggelt en het er even van neemt. Dan zal hij maanden later gewoon denken dat het zijn eigen kind is. Maar Uria weigert met zijn vrouw te slapen, loyaal aan zijn kameraden als hij is. Hij zegt, zolang mijn medestrijders niet in hun eigen bed slapen, doe ik het ook niet. Dus David moet op een andere manier van Uria afzien te komen. En dat doet hij dan ook. Hij laat die arme man naar de gevaarlijkste plek aan het legerfront sturen. En na de eerste, de beste, goede confrontatie zal dat moeten leiden tot de onvermijdelijke dood van Uria. En zo gebeurt het ook. Al spoedig bereikt David het bericht dat zijn rivaal in de liefde is omgekomen. David laat Bathsheba bij zich komen. Hij trouwt met haar. Hij heeft zijn zin gekregen. En Bathsheba wordt zijn lievelingsvrouw. Maar, zegt de Bijbel erachteraan, naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. David is een eikel geworden.
Wat heeft dat verhaal van 3000 jaar geleden, want David heeft ook fantastische dingen gedaan. Hè?
Zeker, ja.
Goliath verslagen, noem maar op, zijn land gered een aantal keren.
Ja.
Wat heeft die geschiedenis ons te zeggen? Waarom staat dit in de Bijbel, zo'n verhaal van overspel?
Ja, nou je kunt zeggen, kijk, als je een verhaal van je helden, van je koningen en je geloofshelden opschrijft, dan schrijf je alleen de goede dingen op. En de Bijbel zegt eigenlijk, jongens, zo gaan wij niet met elkaar om. Wij gaan, als wij verhalen vertellen, eerlijke verhalen vertellen. David, als hij een eikel is, dan schrijven wij dat ook in zijn kronieken op. En daar moet hij het dan maar mee doen. En daardoor kunnen wij, die ons spiegelen aan geloofshelden in de Bijbel, ook zien, oh ja, dus die waren ook niet perfect, net als wij. Wij moeten net als David daar eerlijk over zijn, maar ook hebben we de troost. Wij zijn net zo imperfect en dus mogen wij er ook zijn. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een les die erin zit.
Ja, mooi. Ja. Ik heb je gevraagd om je gitaar mee te nemen.
Ik zou je zeggen, het is jaren geleden dat ik voor iemand gespeeld heb.
Oh jongens,
dus, ik
heb de primeur.
Ik zou zeggen, sterkte. Ja. Kijk, het is het lied wat ik heb meegenomen.
Mag ik blijven zitten?
Ja, blijf lekker zitten joh. Okay.
Waarvoor heb je dit uitgekozen?
Kijk,
wil je
ik
dit
heb
zien?
Het lied Halleluja van Leonard Cohen, mijn grote held, meegenomen.
Waarom?
Omdat Leonard Cohen zijn Joodse traditie, zijn liefde voor bijvoorbeeld Jesaja, heel erg goed kon mengen met zijn dagelijks leven, zijn visie op de liefde. En in dit geval gaat het over koning David, die een beetje op zijn lier zit te tokkelen. En die eigenlijk geen idee heeft hoe hij zijn geliefde kan bereiken en hoe hij God kan bereiken. Maar als hij een akkoord speelt, dan raakt hij op een of andere manier de juiste snaar. En dat is de snaar waar we allemaal naar zoeken. Maar die worsteling...
Ah, ik hoop goed. Dat jij ook de juiste snaar raakt.
Ja, ik kan het je niet garanderen, Jan.
Genoten heb.
Nou, dat is,
wat heb je een mooie stem. En,
fijn om te horen.
Klinkt dit prachtig. Alleen, wat is jouw droom? Want met dit boek leg je ook een droom voor dit land, niet voor jezelf. Maar wat is je droom?
Als ik mijn persoonlijke droom mag zeggen, ik ben gek op verhalen. Ik ben gek op Bijbelverhalen. En ik hoop dat die Bijbelverhalen hun weg zullen vinden naar maatschappelijke relevantie die nog eeuwen duurt. Dus ik hoop dat ze mogen blijven doorverteld worden en dat we er steeds nieuwe dingen in zullen vinden. Dat is waar ik mijn leven aan wijd.
Oké. Alleen ik wil je heel hartelijk danken dat je hier aanwezig was.
Ja, dank voor de gesprekken.
Jij houdt van verhalen. Het is nog een verhalenverteller. op een andere manier. Dat is Henry Nouwen, de naam ken je waarschijnlijk. Absoluut. En samen met Leo Vijver heb ik een boekje geschreven over deze man die 35 boeken heeft geschreven. Ja. En de vraag die hij stelt is, wie ben ik? En dat is gebaseerd op 3 preken die hij in de christelijke titel van dominee Schuller heeft gehouden. Ik hoop dat je ervan geniet.
Mooi, dankjewel.
Net zoveel als ik van jouw boek. Ik vind het echt hartstikke goed.
Heerlijk.
Hé man.
Mooi.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja.
People say about me, I'm the beloved of God, it's who I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, I don't have to hurry, I can trust my friend Jesus, share his love with the world. I can trust my friend Jesus to share his love with the world.
Liefde zit in kleine dingen. De lach van een kind. Een helpende hand. Oprechte aandacht. Of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in. Iedereen is geliefd. Jij ook. Help Hour of Power Gods liefde door te geven.
Een paar weken geleden zijn we begonnen met u te vragen om donateur te worden. We zoeken er 500 en ik vraag u van harte om donateur te worden. Misschien kijkt u elke zondag naar Hour of Power of kijk jij elke zondag. En denk je van, ja, eigenlijk zou ik Hour of Power willen steunen om het mogelijk te maken om 4 uur per week uit te zenden. Nou, voor een klein bedrag doe je al mee. En we sturen je graag dit boek van Bobby Schuller, Do It Yourself. Geloven in Jezus, we hebben het ook van Alain gehoord, dat moet je zelf doen, dat kan een ander niet. En dit boek geeft praktische aanwijzingen. Vrienden, word donateur.
For a whole bunch of reasons, I'm just incredibly honored to be here. I heard Robert Schuller preach when I was a student at Wheaton College for the first time a long time ago. Came out to California to go to Fuller Theological Seminary and went to this amazing place called the Christ Cathedral, and that was remarkable. And then the chance to get to know Bobby. Aren't you glad that God thought up Bobby Schuller and his heart and ministry and love to people? And the opportunity to spread the good news about Jesus all around the world. And I can't even tell you how excited I am to get to talk about what we're going to talk about over these next moments, because I believe this is the most important subject in the entire world. It's what Jesus came to teach and to bring, and it's the greatest offer ever given to humankind. And I want to start with a question, because it involves a word, gospel, that gets thrown around a lot. I talk about this in that little book, Eternity's Now in Session. But a lot of people haven't thought deeply about what is the gospel. So I want to start with this question. If somebody were to ask you, what's the gospel that Jesus came to preach? What would you say? Not just what do you think of by the word gospel, but if somebody were to ask you, now Jesus had a gospel. If somebody were to ask you, what gospel did Jesus come to proclaim? If you don't mind, for a moment, turn to the person next to you and just take a shot at it. If you're at home, you might just think about this for a moment, but for everybody here, just turn to the person. If somebody were to ask you, what's the gospel Jesus came to preach, what would you say? Now, this sounds like a terribly simple question, but I can tell you from quite a lot of experience, the vast majority of people, not only outside, but very often in churches, do not give the same answer to this question that Jesus himself gave, and it matters immensely. So, Jesus had one message at the start of his ministry, and it's at the beginning of the Gospel of Mark, the beginning of Luke, and beginning of Matthew summarize his message almost in precisely the same way. This is the summary of his message at the beginning of his ministry. After John, that's John the Baptist, was put into prison, Jesus went out into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Now, the good news is where we get our word gospel. And what Jesus says constitutes it is that this thing called the kingdom of God has come near. Once he chose his disciples, Jesus adopted a strategy to communicate his one message to everybody that he could. We read this about this in Luke chapter 8. After this, after he chose his disciples, Jesus traveled about from one town to another, proclaiming the good news, the gospel of the kingdom of God, that it's come near. And then he sends his disciples out because he's very passionate about this message. And he instructs them to proclaim one message. When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. And he sent them out to preach the kingdom of God. Then he's crucified. And when he rose from the dead, he gathered his little group of now 11 disciples together. And he talked to them about one topic. This is from the book of Acts. Jesus appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. And then the very last glimpse of the church that we get in the book of Acts, the last verse in the last chapter, it's Paul who's in chains now for the gospel. And we're told, Acts chapter 28, boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God. So, if you were going to say what Jesus' gospel is about in one phrase, what would that phrase be? The kingdom of God. The good news, the gospel, is simply this. The kingdom of God has become available on earth for ordinary human beings like you and me to live in. It is here right now. Eternity is now in session, and you can live in it if you want to. That's what Jesus came to proclaim. And he taught a lot about how to do that, but that was the news. And here's what I believe to be terribly tragic. In our day, For a variety of reasons, in thousands of churches, millions of Christians have substituted another gospel for Jesus's gospel. And this is what I think is often the substitute gospel. People think of the gospel as, here are the minimal entrance requirements for getting into heaven when you die. And we don't put it in exactly that language, but that's what people often think. I'll give you a picture I sometimes use for this, not the real gospel. There's a scene towards an end of a movie that all of you are way too spiritual to ever have seen, called Monty Python and the Holy Grail. Oh, some of this is my kind of crowd, is it? So towards the end of that movie, Arthur and three of his knights are trying to get into a castle where the Grail is, but there's an abyss between them and the castle, and you got to cross a bridge to get over, and there's this wizened, old, weird bridge keeper, and he'll only let you cross the bridge if you can answer three questions correctly. If you get one wrong, you get cast down into the abyss. That's the end of you. So the first knight comes up, and he's asked, what's your name? What's your quest? And what's your favorite color? He answers that. He gets to cross the bridge. Second knight's quite cocky. And he's asked, state your name, state your quest, what he does. And then he's asked some real obscure question like, who won the World Cup in 1948? I don't know. And he's cast down into the abyss. So the third knight now is quite nervous. State your name, state your quest, he does. And then he's asked, state your favorite color. He says, red. No, blue. And he's thrown down into the abyss. So now there's just Arthur left. Comes up and the bridge keeper asks him, state your name, Arthur, King of the Britons, quest, search the Holy Grail. And then he's asked a question that's kind of a running gag through the whole movie. What's the wing speed velocity of a coconut-laden swallow? And his answer is also part of that running gag. That depends. Is it an African swallow or a European swallow? And the bridge keeper says, I don't know. And the bridge keeper is cast down the abyss. Now, for a variety of reasons we don't have time to get into, many people have reduced the gospel to this idea that when you die, there will be the castle, there'll be the good place, and then there's this abyss, and then there's this bridge, and the gospel is the correct answer to the secret question such that if you give it, they have to let you cross. The gospel is understood by many people outside the church and in to be this quite exclusive, quite cognitive, minimal entrance requirements for getting allowed into heaven when you die. A lot of people think of saving faith. That's a phrase you might have heard of if you've been around church very much. They think of saving faith as what do you have to affirm at minimum so they cannot keep you out of heaven. Here's the problem. Where in the New Testament, if you've read it much, where does Jesus ever say, now I'm going to give you the minimal entrance requirements for getting into heaven when you die? He never says anything like that. And yet, tragically, for millions of people, that's what they think they've got. And then they have arguments over exactly what are those requirements and so. Jesus never says anything like that. What he says is, now, all the preliminaries have been taken care of. And the kingdom of God is now accessible to every human being, no matter what you have done, how irreligious you think that you are. So review your plans for living and base your strategy of life on this remarkable opportunity. That's the gospel of Jesus. That's his call. Now, of course, it includes the promise of the forgiveness of our sins, purchased at the cost of his life on the cross as a free gift of grace. Of course it does. Of course it includes the promise that death will not interrupt eternal life, but it will go on, of course, as it would with our Heavenly Father forever. But it includes more than that. Jesus came as the kingdom bringer. Many people think the only real reason why Jesus came to earth was to die on the cross to get us over to the other side. The cross was fundamental. His death was fundamental, but they were simply one part of his overall mission. His great mission was to be the kingdom bringer. It is now here. He was speaking in the Sermon on the Mount, the most famous talk ever given, one time to a group of people, and they believe in God. But like us, they tend to fritter their lives away on concerns that don't really matter. What am I going to eat? What am I going to wear? How am I going to look? How much money will I have? Will I have a big enough house? Will my career look good? Will I get in the right office? And he says, don't waste your life running after those things, for the pagans run after all those things, people who don't know God. And your Heavenly Father knows you need them. But seek first his kingdom. Seek first his kingdom and his righteousness. Now, righteousness is another one of those words that's become badly misunderstood. It's often thought to be kind of self-righteous or holier than thou. It is simply what it is that makes somebody good from the inside. We can never get away from that driving need to know, am I a good person? And righteousness has a wonderful history behind it. And Jesus uses it in deeply thoughtful ways to be a truly, authentically good person. Seek that, and all these things will be given to you. His one gospel was the gospel of the availability of the kingdom. His one purpose was to manifest, to actually model with his life, his body, his words, the presence of the kingdom on earth. His one command was to pursue life in the kingdom above all else. His one plan was for his followers to extend the kingdom. And yet millions of people who name his name could not tell you what the kingdom is. So let's spend a few moments on that, because this is his message, the one we follow. One of the difficulties for us is we don't use the word kingdom often. We have a different form of government. We don't have a king. So think about it like this. Every human being has a kingdom in a biblical sense. Your kingdom is that little sphere in which what you say goes. Okay? Your kingdom is where you are in charge. The technical language for this is your kingdom is the range of your effective will, where your will can rule. And people very early on learn they were made to have a kingdom, to reign. That's why we do not like to have someone else tell us what we have to do. What is a two-year-old's favorite word? No. What's their second favorite word? Mine. Okay. Those are kingdom words. See? Now, they can be irritating for parents, but it's a real good thing that a two-year-old is, because they're learning they have a will, and what a precious thing that is. And little kids grow up, and they start being concerned for their kingdom. They get in the back seat of a car with each other and they draw a line. You better not cross over this line because this is my kingdom. And they start defending their kingdoms. They have little kingdom wars in the back seat of the van. And then dad starts turning around because whose kingdom does dad think the car is? He thinks it's his kingdom. And he sends his hand back there like a snake. You know, you kids want me to come around, and the kids retreat to the corner of the van. A friend of mine has advice on how to get kids out of the unreachable safety zone. A tap on the brakes brings them right into play. Thy kingdom come. That's... My kingdom is the range of my effective will. It is where things go the way I want them to go. And this is all part of God's plan for you. Genesis chapter 1, verse 26, we're told, then God said, let us make human beings in our own image, according to our likeness, and let them have dominion. See, that's kingdom language. God has dominion. God has a kingdom. God speaks, and it is so. And then he makes these odd little human creatures, but we're in his image, and we get to exercise dominion in our own limited ways. That's a real good thing. It's part of being in the image of God. But our kingdoms get all junked up by sin. No, mine. Now, on earth, all those little kingdoms intersect and merge, and they form larger kingdoms. You think about it like this. A kingdom is a system of personal power. A kingdom, in the biblical sense, is a system of personal power. And they come together and they form marriages and then families and then neighborhoods and then schools and companies and nations and cultures and civilizations. See, those are all kingdoms. And all of those together form what we might call the kingdom of earth, if we were going to use biblical language. So let's do a little study in contrast for a moment. Jesus says that there is an entity, it is a reality, that is called the kingdom of God. Now, of course, that language had been used for a long time in Israel. So Jesus is using language that's very familiar to people. But the idea, and much of what Jesus did, was to try to correct people's vision of what is life like in that kingdom. And he says, it is unspeakably good. To what shall I compare the kingdom of God? Paul says to the church at Rome, for the kingdom of God is not a legalistic matter of eating or drinking rules, but righteousness, that is true inner goodness, joy and peace. The kingdom of God is where all is as God wants it to be. Jesus says it's like a banquet where the lame and the blind and the poor, people that normally get left out, all get invited, all become guests of honor. That's life in the kingdom of God. Kingdom of God is like a little child who's just humble, no big shots, no egos. No, that's life in the kingdom of God. It's going on right now. The gospel of Jesus, the good news, is not that the kingdom has come into existence. It has always existed. The good news is, through Jesus, it's now become available now. And not just to Israel, but to anybody. It's breaking its boundaries, okay? That's the kingdom of God. And then there is this other entity. And if we were going to use biblical language for it, we would say it is the kingdom of earth. Every human life and all of our systems of power and governments and politics. How are things going on the kingdom of earth? Not so good. Tragedies, tens of thousands of little children die every day of malnutrition when it's preventable, and lots of us have a lot of resources that could change that. Abuse, corruption, misuse of power, Me Too. See, the kingdom of heaven, the kingdom of God, is the range of God's effective will. Our Father, who is closer than the air we breathe, hallowed be your name. May people come to cherish and revere what a good God you are. May you become famous and beloved. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. And then the next words that for some reason, for so many years, I never really thought of. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Here's Jesus' message. Not, I want to tell you how to get from down there to up here. I want to tell you, up here is coming down there. Up here, oh God, oh God, oh God, oh God, your kingdom come. Your will be done. In my body. In my mind. In my thoughts. I surrender to you. God, just take this body. It's not worth much, and it's getting older every day. Take this body and make it radiant with your presence. And then in my home, God, where so often your will doesn't reign, where anger reigns or coldness reigns or apathy reigns or selfishness reigns or deceits reign, God, in my home, may your kingdom come. And then in this church, you all look like such wonderful people. Do you all pretty much have virtue nailed down and character? But, you know, in our hearts, we all carry scars and wounds like you can't believe. We all do. It's our story. What might happen if God's will were done in this church? And wherever you are, when you're watching in your life, see, this is God's plan. In your office, in your neighborhood, up there is coming down here. And now you are called to be not just somebody who has satisfied the minimal entrance requirements for getting into heaven when you die. You are to be an agent of the kingdom. So follow him. Follow him fully. Love him. Learn what he taught. Do what he said. Lean on his power. Live in his love. Be a part of the greatest movement in human history up there coming down here. Would you pray together with me? Now, Heavenly Father, I pray for everybody listening to my voice that they would come to know you, enter into eternity right now, right here. We pray it again. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Starting with us. In Jesus' name, amen.
Wasn't John great? Did you enjoy his sermon? Look, more than anything, I just hope you know that you are so loved, that despite what you've gone through, your challenges, your pain, that God loves you and your best days are ahead of you. We want you to leave here so full of joy and hope, and that this week would be just a week full of energy. And so I just pray that over you this morning. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. En wat hebben we mooie verhalen gehoord uit de Bijbel van John Ortberg en van Alain Verheij. En ook in de muziek kwam Daniel naar voren. En zo hoop ik dat je bemoedigd deze week ingaat door deze uitzending van Hour of Power. Volgende week hoop Bobby weer te spreken over het thema Gods Koninkrijk is nu. Hele mooie zondag toegewenst. Geniet van de mooie natuur buiten, de herfstlucht die hier een beetje door de deur naar binnen komt. En ik wens iedereen een hele goede zondag en tot volgende week, hoop ik.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.